Ik wil beginnen met wat afkondigingen. Namens de kerkraad het volgende. Vanmiddag gaat u om 16:30 voor dominee W.J. van Estrik. U moet even op het tijdstip letten, 16:30. Zondag 2 augustus 10 uur dominee J.C. de Groot en om 16:30 dominee J.P. Boyten. Volgende week is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En de dienst van de offeranden straks. De eerste collecte is voor Transmute Radio. Tweede collecte voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de afgelopen week is een lid van de gemeente overleden. En we lezen op de rouwkaart. Er staat een mooie tekst boven, Jesaja 12 vers 2. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heer is mijn sterkte en mijn psalm en is mij tot heil geworden. Bedroefd om het gemis, maar vervuld met diepe dankbaarheid voor alles wat God in haar aan ons heeft geschonken, geven we u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma, Petronella, Wilhelmina, Margaretha, Maria van der Wal, geboren Verlinde. Geboren 10 december 1939 en overleden 21 juli 2015. En de familie schrijft op de kaart, wij treuren, doch niet als degene die geen hoop hebben. In het verband met het overlijden gaan we zo samen zingen, Psalm 103. Maar ik wil nog even erbij vermelden dat gelegenheid tot condoleren is op maandag 27 juli. Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur. En het is in Krimpen aan de IJssel in het uitvaartcentrum De Olm. De rouwdienst wordt gehouden op dinsdag 28 juli om 13.30 uur. In genoemd uitvaartcentrum De Olm in Krimpen aan de IJssel. Waarna omstreeks 15 uur de begrafenis hoeft plaats te vinden op de begraafplaats Waalhoven, Tientweg 47, te Krimpen aan de IJssel. In verband met het overlijden gaan we nu samen zingen van Psalm 103, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, vers 9. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95, en daarvan het vierde vers, daar gaan we zingen, maar we gaan eerst met elkaar luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijzeren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende hij de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer en uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende, zeggen: de meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. zoeken wij samen in het gebed Gods heilig aangezicht. Majesteitelijke heren, we zijn hier samen vanmorgen in dit huis van gebed als stervende mensenkinderen. Als mensenkinderen die de adem slechts dragen in de neusgaten. Moet u gelijk belijden, heren, dat we zo makkelijk dit kunnen zeggen. Toch een kwaal van ons als kerkmensen. We zeggen de dingen zo makkelijk, zonder ze te verstaan. Zonder ze mee te dragen in het hart. Maar doe het ons allen wie we zijn. Van welke leeftijd ook. Dat doet niet mee. Dat op reis zijn naar het grote ogenblik. Om u te gaan ontmoeten. In het uur van ons sterven. En dan mag een ieder zich wel afvragen. Hoe zal het met mij zijn? Hoe is het met mij op reis naar de eeuwigheid? O heren, wat zijn we druk met zoveel dingen van elke dag. En het is onze taak en plicht om daar zorg voor te dragen. Maar we zijn er zo druk mee, dat wij vergeten waar het eigenlijk om gaat. Ons leven hier op aarde is een voorbereidingstijd. Maar we zijn niet maar even, we zijn niet permanent hier. Straks komt de eeuwigheid. En het is eeuwig wel of eeuwig wee. En van nature voor elk mens is het niet goed. Want we zijn in onszelf zondige mensenkinderen. Die u de rug hebben toegekeerd. Die u hebben verlaten. En er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Maar wat een wonder, heren. Wat een wonder. Dat zulke mensenkinderen samengebracht worden. In een bedehuis. In een huis dat afgezonderd is voor de dienst van het woord. Dat u in deze wereld zijt gekomen met uw belofte. Met het woord van uw genade. Dat u in deze wereld gezonden hebt, uw eigen zoon. De Heer Jezus Christus. En uw dierbare Emmanuel. U kwam hier plaatsbekledend. Borgtochtelijk. Uw weg was een weg van lijden. Van sterven. Van nederdalen te hellen. U hebt de volkomen prijs betaald. En aan Gods recht voldaan. Zodat van u mag verkondigd worden. Uw eigen woord. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Heer, dat elk onze. Niemand uitgezonderd. Wij bidden het u uit genade, uit loutere ontferming, die weg mag leren kennen in het leven. Om in Christus gevonden te worden, die ons van God geworden is, tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid, een volkomen verlossing. U hebt het zelf gezegd, tenzij de mens wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wilt u zo ook vanmorgen de prediking gebruiken, heren. In uw goddelijke handen. Tot wederbarende genade. Tot bekerende genade. En wat u hoort brengen in de harten. Als we die grote lessen leren. Sterven aan alles van onszelf. Om Christus te benodigen. Om op te wachsen. In de kennis van die ene naam. Zo zijn we samen. Als stervende mensenkinderen. En dat was ook de afkondiging deze morgen. Dat een getrouw lid van de gemeente in de afgelopen week is overleden. Mevrouw van der Wal. vrouw van een oude diaken van de gemeente. Samen hebben ze veel werk in de gemeente verricht. Ze waren intens aan de gemeente verbonden. En ze is ziek geweest, een ernstige ziekte. Zoals Van der Wal me nog vertelde toen zijn vrouw nog leefde, kort voor haar sterven. Ze in Pniel verkeerde als een hoopje ellende. Een vervallen lichaam. Een toegesloten geest. In coma geraakt en ze is er weggegaan van alle vlees. Maar een troost voor de familie als ze op de kaart mogen meedelen, wij treuren. Het is ook een groot gemis. Maar niet als degenen die geen hoop hebben. Heren, we dragen Van der Wal aan u de Heer op. Hij is nu weduwnaar geworden. Hij moet een weg gaan die hij nog niet gegaan is. Wilt u hem daarin sterken? Nabij zijn, ondersteun. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen, wij bevelen ze allen aan u de Heer aan. Als daar een vrouw, een moeder, een oma is weggenomen. Lege plaats in de familie. Laat het voor hen allen een aansporing zijn. Om u toch te zoeken. Om alleen in u gevonden te worden. Want heren, er doet maar één ding mee in dit leven. Want alles van dit leven gaat voorbij. Het leven biedt geen enkele houvast. En alles wat we hier bezitten of menen te bezitten of vergaderen waar wij mee bezig zijn, straks in het uur van het sterven is voorbij. En heeft het geen enkele waarde meer. En als we dan zonder Christus geleefd hebben, als we dan nooit hebben verstaan wat het is om de schuld en de zonde te bewenen, als we dan nooit gesmeekt hebben om genade, als we nooit opgeraapt zijn van het vlakken van het veld en gereinigd, geheiligd, gezaligd in het bloed van Christus. Heren, wat een voorrecht als we mogen weten dat dat in het leven van de overleden is verheerlijkt geweest. Geldt voor ons alle, heren. Geldt voor een ieder onzer. Voor de rouwdragende familie die meeluistert thuis, wij bevelen ze aan u, de Heer, en aan, ook voor de dag van de begrafenis. Wilt u daarbij zijn, heren, en een sterken en ondersteunen, ook de tijden na. En dan nemen we alle rouwdragenden in de gemeente mee, die in de afgelopen tijd ook gestaan hebben aan de groeven van de vertering om een dierbare te begraven. Wij bevelen ze aan u aan. Sterken ondersteunen, en zeggen we het wel eens, mag uit het verlies winst geboren worden. Daar gaat het toch om, heren. Gebruik daarom in dit morgenuur de prediking. Wilt u het woord nemen en brengen in de harten. Laat het zaad niet vallen, heren, op de weg. Dat de vogel het wegnemen. Laat het niet vallen tussen de doornen en de disten, dat het verstikt wordt. Maar breng het in de akker des harten. Mag het nederwaarts wortelen schieten. En de vruchten voortbrengen. Door u zelf gewerkt. Die u kunnen behagen. Van geloof. Van waarachtige bekering. Geef in dit mooie geluur de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Bij het luisteren, bij het prediken. Sterk ons, Heere. Wees ons nabij. Waai met de wind des Geestes. En als we straks naar huis gaan, nog iets van een stille verwondering. Het hart vervullen. Zoals Jacob dat eens uitriep. Gewis, de Heere was aan deze plaats. Ik heb het niet geweten. Wij bidden u dat uit genade om Christus wil. Amen. We gaan samen de schrift lezen. Wij willen dat doen, een stukje uit het Nieuwe Testament en een stukje uit het Oude Testament. We lezen uit het boek Handelingen, het 14e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Handelingen 14, vers 1 tot en met 10. En het geschiedde te Iconium, dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken dat een grote menigte bij de van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade, en gaf dat teken en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heiden en van Joden, met hun oversten, om hun smaad aan te doen en hen te stenigen, zijn ze alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lyster en Derbe, en het omliggende land, en verkondigd al daar het evangelie. En een zeker man te Lyster zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welk de oog op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Zij met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En dan lezen we uit het Oude Testament, uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 35. Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Sarum. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heeren, het sieraad van onze God. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzame van hart, wees sterk. Vrees niet. Ziet, u die de God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u die de verlossen. Als dan zullen der blinde ogen opengedaan worden en der dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong der stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren in de woning der draken. Waar zij gelegen hebben zal gras met riet en bieven zijn. En daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal erop komen. Nog al daar gevonden worden, maar de verlossen zullen daarop wandelen. En de vrije gekochten des Heeren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Tot zover het woord van de Heere. Wij gaan iets overdenken uit Handelingen 14. Handelingen 14. De versen 7 tot en met 10. Handelingen 14, de versen 7 tot en met 10. En verkondigde aldaar het evangelie. En een zeker man te Lyster zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Zij met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en hij wandelde. Veel van wat daar in Lystra gebeurd is, vermeldt de schrift niet. Het allerbelangrijkste wat je leest, wat daar in Lystra gebeurd is, is dat het evangelie werd verkondigd. En dan staan er twee, daarnaast, twee bijzondere gebeurtenissen. De genezing van die lamme man. En dan, we hebben dat nu niet gelezen, maar u weet het wel. En een zeer uitgebreide reactie erop. Helaas trekken die inwoners van Lystra wat daar gebeurd is, puur in het heidendom. Maar goed, dat laten we rusten. Ik hoop vanmiddag nog elders te preken, dan ga ik daarop in, dat tweede gedeelte. Maar vanmorgen willen wij dan bijzonder stilstaan bij die genezing van die verlamde man. Ik wil dat doen langs vier gedachten. Heel eenvoudig, kunnen kinderen dat ook volgen. We zien dat even vanuit die verlamde man. Het eerste waar we stilstaan, hij zat. Hij zat er, om zo te zeggen, als één hoopje ellende, nooit gewandeld. Hij zat. Het tweede, hij hoorde. De evangelie werd verkondigd, hij zat eronder. Hij hoorde, het staat met nadruk. Het derde, hij geloofde. Staat ook met nadruk. En het laatste, hij liep. Dus heel eenvoudig volgen we vier gedachten. De genezing van de verlamde te Lystra. Hij zat, hij hoorde, hij geloofde, hij liep. Voor we dat met elkaar gaan overdenken, gaan we nog samen zingen. U gaat uw gaven geven voor de dienst, is zeer hartelijk aanbevolen. Psalm 146, vers 3, 5 en 6. 146, de versen 3, 5 en 6. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daad. Het laatste vers van Psalm 22 zingen we na de prediking. U kent die uitdrukking wel als iemand een reis gemaakt heeft te voet. Dan zeggen we hij ging per pedes apostolorum. Hij ging te voet gelijk als de apostelen dat deden. Daar moet je toch wel diep respect voor hebben. Ze hadden geen Mercedes tot hun beschikking. Ze hadden zelfs ook geen fiets. Laat staan een vliegtuig. Geen rijtuig. Alles te voet. En dat was ook in die dagen niet zo eenvoudig. U weet, Paulus en Barnabas zijn vertrokken vanuit Antiochië in Syrië. We kennen dat vandaag toch helaas. Een land dat ontzag verscheurd ligt. En vele christenen zijn weggejaagd, vermoord, gedood. Nou, in dat Syrië lag Antiochië. Ze zijn daar vertrokken, te voet. Gekomen bij de plaats aan de zee en de zee oversteken naar een eiland Cyprus, weer te voet overgetrokken. En weer een stukje met de boot. Totdat ze kwamen zo in het zuiden van, laten we maar voor gemak zeggen, Klein-Azië, nu heet dat Turkije. En dan nog voor hen een woest berglandschap. Diepe ravijnen, geweldige klaterende waterbeken. Ze mogen trekken langs hele smalle bergpaden met veel roofgedierte. Ze hadden er wat voor over. Gedreven door de Heilige Geest. Een tocht van 160 kilometer te voet. Eindelijk komen ze op die hoogvlakte, ook in een Antiochië. En als ze daar vertrekken, is het weer een reis van 140 kilometer te voet. Tot ze komen in Iconium. Als je dat zo leest hier in Handelingen, u weet dat wel, dan werkt Paulus langs een vast patroon. Eerst naar de synagoge. Het woord is eerst voor de Joden. En als zij het verwerpen, als het daar komt bij ongeloof, dan trekken ze naar de heidenen. U weet hoe dat in Antiochië ging, nietwaar? Oh jawel. Er zijn en Joden en heiden tot geloof en tot bekering gekomen. Maar het zit zo verhaat. Jaloezie. Vijandschap met de Joden. Ze weerspreken Paulus. Ze lasteren het evangelie van vrije genade. En er zit zoveel vijandschap. Dat ze een heleboel mensen opzetten. En uiteindelijk worden Paulus en Barnabas de stad uitgezet. Nooit meer teruggekomen. Even die voeten, daar hadden we het over. Als Paulus de stad uitgaat, hij schudt het stof van zijn voeten. Maar eens even bij stilstaan. Hij verlaat de stad, zelfs laat hij het stof van de stad achter. Het enige wat nog rest is, dat hoopje stof. Als een getuigenis. Getuigenis tegen die vijandschap. Wij gaan weg. We nemen het evangelie mee. Maar dat stof getuigt, ik heb het jullie gepredikt. Als een getuigenis tegen een ongeloof. Als een roep, bekeer je. En als je niet bekeert, onder het evangelie verkeert, wat moet de eeuwigheid dan zijn? Schudt het stof van zijn voeten. Dat is Christus bevolen. Het is of je valt voor het evangelie. Of je komt eeuwig om in vijandschap. Aangrijpend. Komen ze in Iconium. Ja, er komen er ook mensen tot geloof onder de Joden, onder de heidenen. Maar wie die vijandschap? Die haat. Haat tegen de prediking van vrije genade. En dan worden de Joden als waren een tweedracht tot stand gebracht in Iconium. Voor de apostelen, tegen de apostelen. Uiteindelijk weer een opstoot en ze willen Paulus en Barnabas zelfs stenigen. Zodat er één ding overblijft, vluchten. Zo vluchten ze heen. En dan wacht weer een reis van een kilometer of 40, zo naar het zuiden, te voet. En dan komen ze in Lystra. Als u vandaag de dag die omgeving bezoekt, dan rest van Lystra alleen nog maar een heuvel. Meer niet. Het is een bloeiende stad geweest. Met inheemse bevolking. Met veteranen van zo'n Romeinse kolonie. Er hebben geweldige kerken gestaan. We weten uit de geschiedenis dat bij beroemde synodes als van Nicea, Constantinopel, Chalcedon, zelfs een bisschop aanwezig was uit Lystra. Getekend dat de arbeid van Paulus de grote vrucht heeft gedacht, maar u weg. Moeten oppassen dat het ook in Nederland niet weggaat. Ja, moeten we wel oppassen als kerk. Kandelaar kan worden weggenomen. Er zijn zoveel aangrijpende voorbeelden van in de geschiedenis te noemen. Maar goed, Paulus en Barnabas komen naar een Lystra en er is geen synagoge. Er wonen al wat Joden, maar te weinig Joodse mannen. Geen 10 dus, er kan geen synagoge gevormd worden. Er waren wel wat Joden, jawel. Timotheus kwam er vandaan. Zijn vrome moeder, Eunice. Zijn vrome grootmoeder Lois. Met een ongeveinsd geloof. En onder de prediking van Paulus zijn ze tot het volle geloof in Christus gekomen. Ook Timotheus. U kent hem dan. Zijn geliefde zoon. Maar er waren te weinig Joden, zei ik, voor een synagoge. Dus als Paulus en Barnabas daar Lystra binnenkomen. En ze gaan het woord prediken, is het regenrecht tot de heidenen. Je kunt je indenken dat ze dat in die stadspoort gedaan hebben. U weet, daar speelde heel dat openbare leven af. Of ze gingen de stad in, op de markt, op de Atjora. En als je dat zo rustig leest, als Paulus naar die stad binnenkomt en het evangelie predikt, verstrijdt er een geruime tijd. En hij verricht elke dag weer opnieuw zijn arbeid. Laat me maar tot die stadspoort ons beperkt houden om het woord te prediken. En wat lezen we? Er staat een zekere man te Lystra, zat daar onder die prediking. Een zekere man staat. U kent de Bijbel wel, in Handelingen 3, daar lees ook van de genezing van de verlamde door Petrus. U kent dat verhaal. Daar staat ook een zekere man. We weten verder niets van hem af. Ja. Wat waren zijn maatschappelijke omstandigheden? Een zekere man. Onbekend in de wereld. Nou, lieve mensen, de wereld hoeft mij niet te kennen, hoor. Streef nou alsjeblieft niet naar bekendheid en carrière in deze wereld. Het gaat toch voorbij. Wat maakt het uit als niemand je kent? God kent hem. Kent God u? Bent u bij God bekend? Daar gaat het om. Door wederbarende genade. Door het geloof in Christus. Stel je voor, ik heb een klaterende naam in de wereld. En God weet iets van me af. Ben je toch nameloos ellendig? Het leven is zo kort. Van de week, mevrouw van der Wal overleden. We hebben dat echtpaar zoveel jaren lang gekend. Thuis haal je dan al die herinneringen weer op. Wij kennen de familie van der Wal al zo lang. Het is voorbij. Het is voorbij, dit leven. Je houdt het ding aan mij even vast. En het uur van het sterven weg. Nou ja, dan mag je een klaterende naam naar de wereld gaan. Wat heb je dan nog? Een zekere man. Maar een man, die ligt onder het zegel van Gods verkiezende liefde. Een man, die gekocht is door het zoete bloed van Christus. We zullen het zien. Waar ik het vanmorgen eens met nadruk mogen zeggen. Vooral in verband met het overlijden van mevrouw Van der Wal. Gaat maar om één ding, jonge mensen. Gaat maar om één ding in je leven. Ik draag ook een ernstige ziekte met me. En alles van de wereld valt radicaal weg. Ben je nou van Christus of ben je niet? Op goede grond hoor. Op goede gronden. Een grond gelegd door de wederbarende bediening van de Heilige Geest. Ja. Neem dit alsjeblieft mee vanmorgen. Een zekere man. Het is een hoopje ellende. Staat met nadruk drie uitdrukkingen die alle drie hetzelfde betekenen. Onmachtig aan de voeten. Hij heeft nooit enige kracht in zijn voeten gekend. Kreupel vanaf de geboorte, vanuit de moederschoot. Heeft nooit kunnen lopen. Hij moet elke dag gedragen worden. Ik stel me zo voor, elke dag dragen ze hem, brengen ze hem daarbij die stadspoort, bedelen. Hij moet toch wat hebben voor zijn levensonderhoud. Krachteloze voeten, vanaf de geboorte, nooit kunnen lopen. Waar komt dat vandaan, gemeente? Nee. Ik zeg niet dat deze man een bijzondere zondaar was. Daar hebben de discipelen zich ook in vergist. Weet je wel dat verhaal van die blindgeborene? Heeft hij nou gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? Ligt daar een bijzondere zonde? Nee, zegt Christus, nog hij, nog zijn ouders, maar dit is geschied dat de daden Gods in hem verheerlijkt worden. Moet je niet denken dat deze man nou een grotere zondaar was dan u en ik, dat hij hier zo in die ellende zat? Toen ik zo hiermee bezig was met die preek, moest ik denken aan het telefoongesprek met Van der Wal toen zijn vrouw nog leefde. Dominee, je kent hem gewoon niet meer. Hij heeft zoveel in het lichaam meegemaakt. Eén hoopje ellende. Nou, hier zie je ook een hoopje ellende. Waar komt dat vandaan? Gemeente vanwege de zonde. In het algemeen. De zonde heeft heel Gods schepping verwoest. Er is wat in ellende in deze wereld. Ik ga het allemaal niet opnoemen, u weet dat wel. Waar komt die ellende vandaan? Uit de zondeval. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Die zonden daar in Genesis 3 hebben wat tot weeg gebracht. Dwaas, we hebben God de rug toegekeerd. Hem verlaten. Het heeft wat teweeg gebracht. Handicaps, ellendige ziekte, alle noden en zorgen in deze, al die ellende, vruchtgevoel van de zonde. Maar er is meer, hè? Door de zonde zijn we God kwijt. Dat is onze doodstaat. Onze zonden hebben ons buiten God geplaatst. Door die zonde zijn we onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Ik roep je er even bij vanmorgen. Zie je daar die man zitten onder die prediking van Paulus? Met die handicap? En dan neem ik als het ware mee en zie nou van die man op en dan zie je de ernst van de zonde. En dan wens ik wel, zijn er nog zondaren in de kerk of niet? Ontmoet vandaag de dag zo weinig zondaren. Zit hier nog eentje? Die weet wat het is om zondaar voor God te zijn. Met een hemelhoge schuld. Geen penning om te betalen. Door de zonde God kwijt. Onbekwaam tot enig goed. Door de zonde heb ik me niet anders schuldig gemaakt dan de eeuwige dood. Tegen u. U alleen gezondigd. Zie van deze man eens op. En dan zie je daar je eigen zonde bestaan. Om dat voor God te bewenen. Om de toevlucht te nemen tot het zoete bloed van Christus. Dat is het eerste. Hij zat in de diepe ellende van zijn zonde bestaan. Gaat u ernaast zitten? Zijn die meerdere die erbij zitten? Zo gij heren het recht wilt treden, gadeslaan mijn ongerechtheden, heren wie kan bestaan? En wat lees ik? Het tweede. En dan moet je het nou niet overheen lezen. Het is zo'n klein zinnetje. Vers 9. Deze hoorde Paulus spreken. Ik zou zeggen, dat moet je eens onderstrepen. Dat is een gouden zin. Deze man daar in die ellende, hij hoorde Paulus spreken. En als het dat zo leest, dan lees ik erin, hij gaf aan wat hij hoorde, gehoor. Hij geloofde wat hij hoorde. Want er staat even later, dat Paulus zag in hem, dat hij geloof had om gezond te worden. Daar ga ik straks in de derde gedachte dieper op in. Hij hoorde Paulus. Ja, ik heb het hier wel eens meer gepreekt. Hoor je nou zalig? Loop je er nog mee of niet? Zijn die nog in de kerk die met die vragen rondlopen? Hoe word ik nou zalig? Hoe kan ik bekeerd worden? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Hoe zal het wel zijn voor mij op reis naar de eeuwigheid? Het evangelie horen. Is toch een wonder, hè? Is toch een wonder, gemeente? In deze ellendige, duistere, gebroken, moest kijken wat er vandaag de dag in deze wereld gebeurt. Hij bloedt aan alle kanten. Het is maar een ellendige wereld. Neem me niet kwalijk hoor. Maar wat is het leven eigenlijk? Moeite. Verdriet. En we vliegen erheen. En nou de honden. In zulke gebroken wereld. Komt God met zijn woord. Dat is de wonde. Dat is al gebeurd direct na de zonde van. Adam en Eva hadden God terug toegekeerd. En God zocht ze op. Waarmee? Met zijn woord. Het woord van zijn belofte. Het woord van de belofte van de komende Christus. Die de Satan volkomen zal verpletten. Het is wonde. En tot vandaag de dag toe. En dat zal blijven tot de laatste dag. God komt in deze wereld met zijn woord. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Het woord. Zijn eigen zoon in de diepste diepte van onze zonde, schuld en verlorenheid. Dat woord wordt elke zonde nog gepredikt. Toen Paulus in Antiochië kwam. En hij was er in die synagoge. Er werd Paulus uitgenodigd van. Mannen, broeders. Is er enig woord van vertroosting bij jullie? Kijk, dat is de prediking. Een woord van vertroosting. Van vermaan. Van bemoediging. En als Paulus daar zo aan het preken is. In die synagoge in Antiochië. Dan zegt hij, mannen, broeders. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Kijk, dat is dan het woord. Het woord der zaligheid. En we lezen in Iconium van het woord der genade. En daarom heb ik het zevende vers er even bijgenomen. Als Paulus daar een liester komt, er staat eigenlijk, hij evangeliseerde. Hij bracht het evangelie. Gemeente, dat is het woord van genade. Dat is het woord van goddelijke ontferming. In dat woord komt God tot ons met zijn belofte. En in de belofte komt God ons met de volle vergeving die te vinden is in die zoete Christus. Nou, dat is Paulus aan het preken. Gaat u door mijn woord? Gaat u zomaar om het woord? Achter het woord van die prediking, daar staat in de eerste plaats de eeuwige liefde Gods des Vaders. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Achter het woord staat die eeuwige verkiezende liefde Gods des Vaders. In de tweede plaats, achter het woord, en dat is ook de inhoud ervan, staat de volle verlossende liefde van Christus. Die de volle prijs betaald heeft. En om nog meer te noemen, achter dat woord staat de volle liefde van de Heilige Geest. Draai nou de zaligheid. Waar komt de zaligheid vandaan? Uit de Vader. Wie heeft de zaligheid verdiend? Christus. Wie past de zaligheid toe? De Geest. Wat is er van u en mij bij? Nou zeg het eens. Wat is er van u en mij bij? zalig worden is alles van jezelf verliezen. Hou je ook niks meer over? Hou je ook niks meer over, mijn vriend? Je houdt niks over dan de dood. Maar het woord der zaligheid, het woord van de genade, uit de verkiezende liefde van de Vader, door die heerlijke verlossen liefde van Christus, in de toepassende bediening van de Heilige Geest. En onder dat woord, daar zit die man. Zie hem zitten. Hij smult. Hij eet. Hij drinkt. Hij eet het op. Hij hoorde Paulus spreken. Hij hoorde het woord. En dat woord ging gepaard met geloof. Hij viel ervoor. Hij boog eronder. En wat heeft die man gehoord? Zeg het, wat heeft hij gehoord? Als Paulus daar aan preken is. Zie die man daar zitten? Ja, en als je dat goed leest in een nieuwe uit de grondtekst, dan is het niet één preek. Nee, elke keer preekte Paulus weer. En elke keer als Paulus weer preekte, zat die man er weer onder. Hij was er niet weg te slaan. Hij kreeg daar zielenonderwijs. Hij kreeg de eeuwigheidsonderwijs. Wat heeft hij gehoord? Hij hoorde wie hij zelf is. In zijn verlorenheid, in zijn schuld, in zijn ellende. En dan moest hij vervallen, moest hij toestemmen. Hij hoorde wie God is, in zijn heiligheid en majesteit en heerlijkheid. Dan moest hij vervallen. Hij kon voor die God niet bestaan. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Hij hoorde spreken van die zaligheid in Christus. Dat er in Christus nou verlossing is naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. En gemeente, dat woord, dat hoorde hij. En hij geloofde het. Ja. Kijk, zo gaat het. Zo gaat het. Kijk hoe zalig de Heere. Door het woord. En het woord vraagt om geloof. Zul je die twee dingen bij elkaar houden? Het woord en het geloof, die horen bij elkaar. Ja. Dat woord, dat vraagt om geloof te worden. En het woord werkt ook het geloof. Het geloof, zegt later Paulus in Romeinen 10, is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikt moet Gods. Dat woord dus vraagt om geloof. Want het is altijd van tweeën één hoor. Of wij verwerpen het woord. En dan moet ik je erbij zeggen, dan ga je mijn eigen schuld verloren. Of je valt voor het woord. En dat is pure genade. Pure genade. Ja, dus dat woord, dat vraagt om geloof en dat werkt het geloof. En ook omgekeerd. Het geloof rust op het woord. Het geloof leert amen zeggen. Amen zeggen. En ook amen op gezicht. Ook als het mij veroordeelt. Ook als het mij beschuldigt. Ook als het voor tegen me is. Amen. Dan moet je voor God vallen en buigen. En ook als het woord opengaat in die zoete borg. Och, dat ik hem kennen. Zie, woord en geloof horen bij. Daarom is de prediking zo belangrijk. Daarom moet elke prediker zich afvragen, preek ik wel juist het woord zoals God het wil? Daarom moet je ook nooit je plek onder de prediking leeg laten. De Heer werkt door het woord, door de prediking. Ja, dan ligt er toch een moeilijkheid. Ja, ligt toch een moeilijkheid. Kijk, als het woord gepredikt wordt, vraagt God van u en mij geloof. God eist dat. Hij vraagt het. Ja. De Heer vraagt een antwoord. Nou, hier heb je het woord. En in het woord legt God zijn belofte voor je neer. En in de belofte komt God met zijn Christus. Want prediking is volop belofteprediking en uitstalling van Christus. En de Heer zegt, geloof zijn heil en troostrijk woord. En aan de andere kant, het geloof is een gave God. Het is geen vrucht van mij hoor. geloof wordt door de Heere gewerkt. Het is een vrucht van vrije genade. Ja, dat zijn toch twee moeilijke dingen, dominee. Ik weet uit mijn ambtelijke ervaring dat heel veel kerkmensen daarmee tobben. Top er maar mee hoor, kan niks gekwaad. Ik heb altijd, ik zeg het vanmorgen ook, dat zijn twee van die lijnen. En laat ze rustig naast elkaar liggen. Probeer ze niet bij elkaar te brengen, lukt je toch niet. God vraagt van u en mij geloof. God eist bekering. Aan de andere kant, het is een gave Gods. God werkt het. Ja. Uit genade zijt gezalen worden. Uit het geloof en niet uit u. En dat is Gods gave. Ik zou vanmorgen willen zeggen. Ik blijf een beetje voorzichtig, maar ik zou bijna willen uitbreken in blijdschap. Gelukkig dat het een werk Gods is. Anders kan er niks van terecht. Tja. Maar aan de andere kant, God vraagt het wel. Ik hoop dat je daarmee naar huis gaat en dat je dat in het nauw brengt. Heere, bekeer mij. Geef mij geloof. Om onvoorwaardelijk onder het woord te buigen. Kijk. Zo werkt de Heer. Dat ene kleine gouden zinnetje. Deze hoorde Paulus spreken. Ja, en dat woord ging naar binnen. Hij viel ervoor. Hij gaf het gehoor. Hier werkte de heerlijke bediening van de Heilige Geest. Vind ik altijd weer een mooie psalm. Welke psalm bedoel ik? Nou, dat weet u nou toch wel. Een van de mooiste psalmen, psalm 25 vers 2. We zouden bijna gaan zingen, we doen dat maar niet. Maar Heere, kom zing eens mee. Maak mij uw wegen door uw woord en de geest bekend. O, als die geest zich paart aan het woord. Dan is het net als die man. Je komt er niet meer onderuit. Het woord grijp je. En je valt ervoor. En je levert je wapens in. Maar ja, dan gaan we nog even verder. Het derde. Hij zat. Hij hoorde. Dan gaan we er toch wat dieper op in. Hij geloofde. Daar staat, moet je zo naar kijken, vers 9. Deze hoorde Paulus spreken, daar staat er. Welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Ja, ik herken dat wel. Ik herken dat. Ik zeg altijd, ja, ik heb heel wat jaartjes gepreekt van... Dat moet je samen doen, prediker en de gemeente. Je kunt wel eens spreken dat het als ware bij de gemeente helemaal afstuikt. Als het ware preek je tegen een muur. Nou, daar word je doodmoe van. Het kan ook gebeuren, dat zijn afnemers. Men luistert, men eet, men drinkt, men neemt het op. Soms valt in de prediker je oog wel eens op iemand... En dan merk je aan heel die lichaamshouding, aan ze doen en laten, daar gaat het woord naar binnen. Dat woord, dat vat dat post. Dat woord doet daar zijn werk. Dat kun je zien aan iemand. En dan wordt je oog opgericht. Nou, zo is het met Paulus. Die ene man zat er natuurlijk niet alleen. Er zat er een heleboel. En ineens, dan valt het oog van Paulus op die verlamde man. Dat staat er met nadruk. De ogen op hem houden. Als ware is het. Dat de Heere de last van die man. Op de schouders van Paulus legt. Zo is het. Met alle grote aandacht. Ziet hij ineens te midden van al die mensen. Die ene man zitten. En hij ziet de nood van die man. Ik zeg geen nieuws. Als ik zeg dat we in een. Aangrijpende individualistische tijd leven. We moeten veel meer met elkaar meeleven. Ja toch? Ben je er wel mee eens of niet? Met elkaar meeleven. In blijde dagen, in droeve dagen, in tijden van ziekte. Zouden we veel meer moeten doen. Met elkaar meeleven. We kunnen zo makkelijk langs elkaar heen leven. We zijn zo ikgericht. Iets anders is om werkzaamheden te krijgen met een ander. Kijk, dat gebeurt hier. Paulus krijgt werkzaamheden bij God vandaan met deze man. Door de Heilige Geest. Het is als ware of ze heel de last van die man in het hart van Paulus brengt. Dat is een zegen als je met iemand werkzaamheden krijgt. Valt ook niet altijd mee hoor. Dan draag je de last en de moeite van een ander helemaal met je mee. Nou, dat zijn werkzaamheden. En dan sleep je zo iemand als het ware in de binnenkamer van Gods aangezicht. Nou, dat gebeurt hier. Door de kracht van de geest. Hij ziet heel sterk op die man. Die man wordt met zijn nood in zijn hart gelegd. En de Heere laat hem wat zien. De Heere laat hem wat zien. Kijk, ik ben altijd bang om over een ander te oordelen. Niet doen hoor. Het oordeel ligt aan God. Ook als iemand overleden is. Is iemand nou thuis of is iemand verloren? Zullen we dat aan God overlaten? Mijn woord doet er niet toe en uw woord doet er ook niet toe. Is die anders kan het zijn dat je dat vast gelooft. Dat kan, dat is het werk des Heren. Maar het ligt niet in onze handen. Dat ligt in de handen des Heren. Hij oordeelt. Heerlijk als je het van iemand mag geloven. Dat is wat anders. Zo is het hier ook. Hier ook. De Heere laat zien aan Paulus dat deze man geloof heeft om gezond te worden. Mooi. Dat laat de Heere zien. Het is een man met geloof. Ja, om gezond te worden. Wat wordt daarmee bedoeld? Om gezond te worden. Geloof je die man dat hij straks weer kan lopen? Ja, dat ook. Maar dat woord dat hier staat voor gezond worden is een heel apart woord. Dat betekent hij gelooft dat hij gered kan worden. Gezalig kan worden. Behouden kan worden. Dat gelooft hij. Dat hij ook genezen kan worden, dat ook. Dat hij genezen kan worden van zijn lichamelijke taal. Maar boven alles, dat hij gered gezalig kan worden. Dat gelooft hij. Laat ik u een paar voorbeelden mogen noemen uit de Heilige Schrift. We blijven bij Lucas. Lucas, de schrijver van Handelingen. Lucas 7. Wat voor verhaal is dat daar? De Heer Jezus was genodigd bij Simon de Fariseeër. Nu komt de vrouw binnen. Een zondares. Een diepgevallen vrouw. Ze komt daar met een flesje kostelijke nardus. Ze gaat staan bij de voeten van de Heer Jezus en ze weent. En ze weent. Waarom weent ze? Ze beweent haar schuld. Ze staat er in de diepste verootmoediging. Zijn tranen van verootmoediging en belijdenis van zonde. En ze maakt met haar tranen de voeten nat en ze droogt het af. U kent dat verhaal. En daar komt, en wat zegt hier Jezus dan? Vrouw, zegt u, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Er staat hetzelfde woord. Uw geloof heeft u gered. Gezond behouden, hetzelfde woord. Uw geloof heeft u behouden. Ze mag delen in de schuldvergeving. Ze mag delen in de liefde van Christus. Geheel in vrede. Vrede tussen God en haar ziel. Nog een voorbeeld. Dat is Lucas 7. Er staan meer van die. Lucas 8. Ja, u kent het wel. Dat is die vrouw die 12 jaar die bloeding had. Weet je niet? Tegelijk met het verhaal van het dochtertje van Jairus. En dan komt ze en dan raakt ze van achteren dat kleed van de Heer Jezus aan. En ze is genezen. U kent dat verhaal, hè? En dan zegt de Heer, wie heeft me aangeraakt? Oh, dan moet die vrouw naar voren komen. Met vrezen en beven staat ze voor de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen die vrouw, dochter. Moet je opletten, dochter. Ze is een echte dochter van Abraham. Ze is een kind van de Heer. Dochter. Uw geloof heeft u behouden, heet weer. Geen vrede. Uw geloof heeft u behouden. Geen vrede, heet weer. Je bent gered, gezaligd. Niet alleen van je lichamelijke kwaal, je bent gered, gezaligd. Mooi, hè? Wat zou je denken van die blinde Bartimeus? Nog even verderop in Lucas. Ja. Word ziende, zegt hier Jezus. Uw geloof heeft u behouden. Wat zou je denken van een van die 10 melaatse mannen die terugkwam? 10 melaatse mannen genezen. Dan kwam er één terug en zegt hij: gesta op. Uw geloof heeft u weer behouden. Hier ook. De Heer laat aan Paulus zien als een man die gelooft dat hij behouden wordt. Gered, gezaligd. Door het bloed van Christus. Indrukwekkend, vind je niet? Weet je, ik heb het eigenlijk al een klein beetje uitgelegd. Weet je wat dat betekent? Laat ik het op een andere manier zeggen. Wat is nou zalig worden? Ik denk, dat moet je zo eenvoudig mogelijk zeggen. Weet u wat zalig worden is? Nou even in verband met het woord, hoor. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En weet je wat de Heilige Geest dan doet, gemeente? Hij dompelt je in dat woord onder. Kijk, dat is nou zalig worden. Hij dompelt je onder in dat woord. En levenslang ben je leerling van dat woord. U kent die mooie catechismusverklaring van Kolbrugge wel, denk ik. Helaas niet heel de catechismus, alleen de eerste zondagen. Maar in zijn voorrede zegt Kolbrugge: kinderkens, ik ben een leerling van de catechismus. Die zoete, dierbare catechismus. Zo maakt God een mens een leerling van het woord. Hij dompelt je onder in dat woord. Dat is hier bij die man gebeurd onder die prediking. Dat wordt grepen in een ontdekking. In het openleggen van zo'n totaal verloren bestaan. Niet overslaan, hoor. Maar God zalig zondaar, hoor. God loopt niet over je zondaarheid, hoor. Als ik een klein beetje spreek uit eigen zielservaring, dan is het elke dag weer dat de Heere mij dieper mijn zonde bestaan liet zien. Steeds dieper, hoor. Ja. En dan ben je voor God een totale zonde. En soms denk ik: Heer, ik heb er nog maar ietsje van geleerd. Als Heer meer en dieper dat zonde bestaan gaat openleggen. En dan verlies je alles in jezelf. Dan staat dat woord: oh, wat wordt die burg dan tot dierbaar? Ja, alles ligt in hem. Hij is geworden wijsheid, gerechtigheid, heiligheid, alles in hem. Ben je ook op die borg verlegen? Nou, dat heeft die man geloofd. Zo zit hij onder die prediking. In verootmoediging, bij een opspringen van de zielenvreugd, in die zoete genade in Christus. Tja, indrukwekkend, vind je niet? Als ware zag hij zichzelf al lopen, maar dat was het belangrijkste. Al was je nou helemaal niet genezen? Al was je nou niet genezen? Al genees je nou niet van die ernstige ziekte? Al blijft die kanker? En die dit tijd door? Al blijft die handicap? Al zou je aan die ziekte sterven? Wat maakt het uit, gemeente? Als je dat woord maar geloofd hebt. Als je maar in Christus bent. Als je maar die zoete genade kent en de liefde des Heren. Ja. Natuurlijk, ook bij mevrouw van der Wal. Wat zullen ze gebeden hebben om beterschap? Natuurlijk doe je dat. Maar op een gegeven moment trekt die ziekte door. En dan sterft het lichaam. Het zal bij ons allemaal een keer gebeuren. Want deze man is genezen. Maar de dood is toch gekomen. Dus die genezing naar het lichaam is de voornaamste niet. Laat het dan maar wegsterven. Als het geloof dan maar is. Dat zaligmakende, zielsreinigende geloof in die zoete borg. Ik zeg het nog één keer. Mag ik het nog één keer? Laat het tot de jonge mensen doordringen. Het gaat maar om één ding in je leven. Echt waar. Of je aan alles gestorven bent en je mag die zoete borg kennen. Hij geloofde. Hij geloofde. En ja, dan komt er nog één ding, het derde. En dan lees ik: deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zei met grote stem. Met grote stem. Hij fluistert niet. Hij praat niet binnensmonds. Dat past hij niet meer. Met grote stem. Waarom? Hier openbaart zich de grote kracht van God tot genezing en tot redding. Daar moet toch een grote stem mee gepaard gaan, of niet? Een grote stem, want hier openbaart zich de heerlijkheid van de opstandingskracht van Christus. Ja, waarom een grote stem? Iedereen moet het horen. Ja, dominee moet niet binnen het smons praten. Hij moet niet fluisteren, dan hoor je het niet. Ja. Gaat hier om het dierbare evangelie. Vandaar die grote stem, laat iedereen daar in de stad het horen. En dat eenvoudige woord. Dan zegt hij: sta op. Recht op je voeten. Ja. Hier openbaart zich de opstandingsheerlijkheid van Christus. Ja. Hier openbaart zich de genezende, helende kracht Gods. Ook maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat. Christus die de dood volkomen heeft overwonnen. Ook mijn kwalen. Ook mijn handicap. Ook mijn doodstaat. Ook mijn schuld. Paulus is maar een middel. Maar hier openbaart zich de opgestane Christus. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Stop! Recht op je voeten. Moet eens indenken, jongens en meisjes. Hij voelt ineens kracht in zijn voeten. Hij kan die voeten gebruiken. Hij gaat staan, heeft hij nog nooit gedaan. Heel zijn leven niet. Hij loopt. Hij doet passen. Hij springt, huppelt als een hert. Ik loop, ik ben genezen. Is dat wel een wonder of niet? Ja. Hij gaat lopen. En wat gebeurt hier nou toch? Wat gebeurt hier allemaal? Weet je wat hier gebeurt, gemeente? Hier openbaart zich de heerlijkheid van het Koninkrijk Gods. Ja. Dat begrijpen we nou intussen wel. Dat hoef ik niet te herhalen. Hier vindt een dubbele genezing plaats. Genezing van het lichaam wat groot is. Maar boven alles. De genezing van zijn ziel. De redding. De zaligheid. Ja. En weet je wat hier dan gebeurt? Dat is al voorspeld door Jesaja in hoofdstuk 35. Als dan zullen de blinde ogen opengedaan worden. En de dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. Zie het gebeuren. En de tong der stommen zal juichen. Hier openbaart zich de heerlijkheid van Gods Koninkrijk. Gemeente, het beste komt nog hoor. Dat koninkrijk is er nu al. Maar dat volle koninkrijk komt straks als Christus terugkomt. Ja. Als je sterft buiten Christus is verschrikkelijk. Maar wie sterft in die borg, het allerbeste komt nog. Niet alleen direct na het sterven om dan bij de Heer te zijn, maar straks als het volle koninkrijk komt. Je moet thuis Jesaja 35 dan maar eens nalezen. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen, zo bloeit een roos. Het leven is nou een woestijn. Een dorre plaats. Een wildernis. Maar straks als Christus terugkomt, dat koninkrijk, dan is het één bloeiend paradijs. Het zal bloeien als een roos. Ja, daarom staat er: versterk nou toch de slappe handen. En stel te struiken in je van, oh, je kunt hier vaak zo moedeloos zijn. Zo ten neergeslagen. Daarom versterk je nou toch en stelt die knieën vast. Zegt de onbedachtzame van harte, wees sterke, vrees niet. Want God zal aan de ene kant komen te braken. Alle vijanden zullen ten onder gebracht worden. Maar hij zal tot heil en tot zaligheid komen. Om zelfs heel zijn kerk te brengen op de nieuwe aarde. En op die nieuwe aarde is geen kanker meer. Er is geen blinde meer. Er is geen dove. Er is geen depressieve. Er is geen gehandicapte. Er is geen verlamde. Er is niemand meer ziek. Eeuwig gezond. Eeuwig gezond. Met lichaam en ziel. Om hem eeuwig te loven en te prijzen. Er is ook de geestelijke blindheid voorbij. Daar is de geestelijke doofheid voorbij. Daar is de geestelijke stomheid voorbij. Daar is leven tot in eeuwigheid. Met lichaam en ziel. En daarom staat er, al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd. U zegt, dominee, hoe kom ik daar? Die verheven baan, het geloof in Christus. En door het geloof in Christus, dan zou heel de kerk komen op de nieuwe aarde. Dan zou je huppelen als een hert. Dan zul je eeuwig horen. God zien in al zijn heerlijkheid. Hem eeuwig groot maken. Geen zonde, geen ziekte, geen schuld. Daar zal God zijn alles en in alle. En dan eindigt het hoofdstuk met. En de vrijgekochte des Heren zullen wederkeren. En tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op mijn hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen. Droefenis en zuchting zullen voor eeuwig wegvliegen. Kijk, dat wordt hier gepreekt. Dat is de clue hier. Niet alleen dat die man kan lopen, dat te groot is. Hier openbaart zich Gods koninkrijk. De genezende, reddende, helende kracht van Gods koninkrijk. Straks op de nieuwe aarde. O, vertroost, dan kan er met deze woorden eeuwig bij de Heere. Geen zonde meer. Tja, hoef je geen bestralingen meer te krijgen. Geen chemokuren meer. Er is niemand meer gehandicapt. Er is geen ziekte meer. Daar eeuwig gezond. Om het lichaam en ziel hem eeuwig groot te maken. Zuchting voorbij. Alle tranen voorbij. Daar zal God zijn alles en in alle. Kijk gemeente. Dat gebeurt hier. Hier in die stad openbaart God even. De heerlijkheid van zijn koninkrijk. Hoe kan ik het u preken? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het u preken moet. Maar ik hoop dat je iets ziet vanmorgen. Van dat koninkrijk. Ja. En ik ga toch de vraag stellen hoor. Daar ga ik niet omheen. Hoor je nou bij dat koninkrijk of niet? Daar gaat het om. Ik heb het al een paar keer benadrukt. Daar gaan we mee eindigen. Dominee, hoe hoor ik dan bij dat koninkrijk? Uit genade. Terwille van die zoete borg. In de oefeningen van het geloof. En hier staat vanmorgen. Niet Paulus voor ons. Hier staat Christus voor ons. Het is één woord. Van zijn almacht. Misschien zit u geestelijk. Helemaal terneer. Dat u zegt. Dominee, ik weet niet hoe het me moet. Ik weet niet hoe het bekeerd moet worden. Ik zit geestelijk terneer. Eén woord. Van zijn almacht. Sta op. Recht op je voeten. En als God je vastgrijpt. In dat woord. En dan mag je gelovig. Huppelen van zielenvrucht. In de Heer. O, zij komen aan. Door goddelijk licht geleid. Om te vermelden. Zijn grote daden. En zijn gerechtigheid. Haast u dan. Om uw levens willen. Amen. We gaan nu eindigen met dankzeggen. En ik wil in de voorbeden nog denken aan mevrouw Barbara de Wild. Gistermorgen de observatie opgenomen in het ziekenhuis vanwege het inademen van mogelijk giftige dampen door het mengen van schoonmaakmiddelen. Hopelijk mag ze vandaag weer thuiskomen. Zoeken we samen nog een ogenblik Gods aangezicht. Majesteitelijk, Heere, dank dat we dit woord mochten prediken. Dank dat we dan mochten luisteren. Wilt u het heilige aan de hart en wilt u toepassen. Wij bevelen heel de gemeente aan u aan. Met alle zieken, met alle rouwenden, met de eenzamen, met alleenstaanden, met degene die tobben met de lichamelijke kwaal, die allerlei behandelingen ondergaan, degene die tobben met depressiviteit. Heere, u weet dat alles. Bijzonder denk ik ook aan Barbara de Wild, die toch weer even in het ziekenhuis is opgenomen. Wilt u ze nabij zijn, Heere? Dat het allemaal mag meevallen, dat ze weer thuis mag komen. Gedenk haar met haar gezin. En die moeilijke weg die met haar ging, Heere, heilig het aan de harten. Gedenk zo alle ernstige zieken. Wij bevelen ze aan u, de Heere, aan. De rouwenden leggen ze voor u neer. Heere, zo gaan we weer naar huis. Ook de collecte voor de volgende keer, voor de Transwereld Radio, bevelen we ook aan u aan, al dat werk wat daar verricht wordt. Heere, wees met de kerk in vervolging. In vele delen van de wereld leeft de kerk in zeer moeilijke omstandigheden. Gedenk uw volk Israël, breng het tot geloof in Christus. Heere, zo roep uw heilige naam aan. Breng de gemeente vanmiddag weer samen. Strek de dienaar die voor u gaat om het woord te spreken. Hoor en verhoor ons. En wat we samen overdachten. Heere, dat we dat ook mogen kennen. In ons eigen hart en leven. Hij zat in zijn ellende. Hij hoorde het woord. Hij mocht het geloven. Om dan op te springen van zielenvreugd. In u de Heere. Heilig dat, uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 111, het tweede vers. Des Heren werken zijn zeer groot. 111, het tweede vers. We gaan naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.